Goedemorgen. Wij zijn lang bezig met het onderwerp van vanochtend. Zoals broer Kees heeft net gezegd, er is een groot verschil in christendom over wat is de rol van mannen en vrouwen in de gemeente. In de laatste 50, 60 jaar veel meer dan vroeger. En dat grote verschil is ook aanwezig in onze eigen gemeente. Voor sommige broers en zusters hier in onze gemeente, zij vinden het dat ja, een zuster moet ook een toespraak geven. Een onderwijs, als God heeft haar iets gegeven, waarom niet? Er zijn ook wijze zusters. Zij kunnen ook een oudste zijn. Waarom niet? Meer zo. Het is een zonde dat wij dat niet toelaten. Er zijn ook in onze gemeente, broers en zusters, die denken dat nee, ook als een zuster geeft een lied uit, het is een zonde, ze moet zwijgen. Dat is het verschil in onze eigen gemeente. Wat doen wij dan? Nou, één mogelijkheid is een enquête uit te delen met 5 verschillende opties. En dan wij als ouders kunnen verzamelen de enquêtes en ja, wij zoeken de manier om het meeste van jullie blij te houden. Dat zou een ramp zijn. Niet vanwege jullie, maar vanwege de methode. Het gaat om de kerk van de Heer Jezus en de kerk is geen democratie. We hebben gekozen dan, en het is een prioriteit in onze gemeente, om Gods woord goed te bestuderen. Elke christen zegt, natuurlijk Gods woord is de leidraad. Maar in de praktijk merk ik, het is niet zo vanzelfsprekend. Wij nemen het naar de gemeente en wij nemen het terug, maar we hebben sterke meningen over alles. En wij zoeken een paar bijbelteksten die passen goed bij ons mening. Wat hebben wij gedaan als oudst? In 2012 hebben wij een aantal zaterdag genomen, de 5, onze 5 broers, om over deze onderwerp uit te spreken. Hoe zie jij dat onderwerp van vrouw en man in de gemeente? Wat is jouw zorg? Wat zijn de kaders waar je denkt, ja, over een bepaalde kader dan, het is echt een zonde. Waar staan jullie in? We hebben goede gesprekken en soms pittige gesprekken samen gehad. Ongeveer een jaar geleden, dat was een jaar geleden. Dan later, in 2 november, een jaar geleden, hebben wij 2 dagen genomen. Wij hebben geboekt in een hotel, ergens lekker buiten Eindhoven. We hebben een hele vrijdag en een hele zaterdag, 2 dagen samen, alleen over deze onderwerp. Met boeken, bijbels, vanaf vroeg tot laat in de avond, volgende dag ontbijten en meteen doorgaan. Wat zegt Gods woord erover? 2-3 maanden later, 2 februari, hebben wij 10 broers uitgenodigd, 10-11 broers, op een zaterdagochtend. Wij willen jullie graag met jullie delen onze bevindingen. Hebben wij iets gemist? Is er balans in onze onderzoek? Na dat gesprek hebben wij een paar gesprekken in mensen's huis, broers huis gehad. Dan op 31 augustus hebben wij een open zaterdag gehad, hier in de Bron. Waar jullie allen waren uitgenodigd, die interesse hadden in dit onderwerp. En ik was blij om te zien dat 40, 50 broers en zusters waren aanwezig. We hebben dit ook uitgedeeld. En na die tijd hebben wij ook huisbezoeken gedaan om ook deze onderwerp te bespreken. Wat nu? We hebben 2 onderwijsdiensten vandaag over wat zegt de Bijbel erover. Dus het is echt een werkzondag. En in 1 december, dan komt broer Hans Savert met, oké, hoe passen wij dit aan onze eigen gemeente? De volgende jaar, 2014, zullen wij proberen te invoeren wat we hebben ontdekt in onze gemeente. Het is een gevoelige onderwerp. Wat is de Nederlandse uitdrukking? Je zit met je tenen. Ja, wat zou hij zeggen? Ik zal jullie proberen te stimuleren om je tenen los te laten voor 60 minuten. Een beetje rust en een beetje los te laten van je sterke meningen en gedachten erover. En proberen mee te volgen voor 60 minuten. Na de 60 minuten, je kunt terug met je tenen en alles wat je wil. Maar probeer eens maar mee te volgen voor 60 minuten. Nou, het is belangrijk met dit onderwerp, waar begin je? De beginpunt van ons onderzoek op dit onderwerp is echt bepalend om waar je komt uit. Veel christenen vandaag beginnen de studie over dit onderwerp met Galaten 3:28. Dat in Jezus Christus er is geen Jood, geen Grieks, geen slaaf, geen vrij, geen man, geen vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Kijk eens, in Jezus, het maakt niet uit als je bent een man of een vrouw. Dat is de kernbasistekst. En met dat tekst, met deze bril, zij kijken naar de hele schrift door. En elke keer dat er komt iets waar man en vrouw zijn anders, ja, het gaat over iets anders. Misschien een probleem met dat bepaalde vrouw of zoiets. Ik moet zeggen, we hebben gekozen, dat is niet de juiste beginpunt. Omdat dat Bijbeltekst, Galaten 3, 28, gaat niet over de gemeente. Het gaat niet over de huwelijk. Het gaat over bekering. Wie kan een christen worden? En het maakt niet uit, je kan een Jood, of vrij, slaaf, man, vrouw. Heer Jezus heeft voor allen gestorven en iedereen is welkom om een christen te zijn. Dus dat is niet de juiste Bijbeltekst om hem als basis te gebruiken. Nou, meer traditioneel over de jaren, de beginpunt was altijd 1 Korintiërs 14:43. 34. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun niet immers toegestaan te spreken, maar beloven onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. Dus dat is de basistekst. Is het duidelijk? Het is duidelijk. Dus met dat Bijbeltekst, we gaan verder de hele Bijbel door, om te zeggen, ja, alles wat gaat over de gemeente, dit Bijbeltekst moet gebeuren. De zwijgen. Maar is zwijgen een algemeen, absoluut verbod voor zusters? Kunnen zusters amen zeggen? Oh, natuurlijk wel. Kunnen zij ook zingen? Oh, natuurlijk wel. Oh, dus te zwijgen is niet 100% zwijgen. Kunnen zusters misschien een mededeling geven? Wat meer? Dus wij zien dat de woord zwijgen is een relatief zwijgen. Het is een zwijgen over een bepaalde iets. En dat gaat het om. Wat is dat iets? Nou, dit is niet raar. In de Bijbel hebben wij een aantal Bijbelteksten, veel Bijbelteksten, dat je hebt een bredere context nodig om te zien wat gaat het echt om. Bijvoorbeeld, in Exodus 20 lezen wij over de 10 geboden. Een van de 10 geboden luidt, u zult niet doodslaan. Ja? U zult niet doodslaan. Is dat duidelijk? Nou, je kunt de Hebreeën studeren. U betekent u. Zult betekent zult. Niet betekent niet doen. Doodslaan betekent maak iemand dood. Maakt iets dood. En dan lees je een beetje verder dat God zegt dat je moet dieren doodslaan op een offer te brengen. Oh, dus doodslaan, met het woord doodslaan, je mag dieren doodslaan, maar niet mensen misschien. Dat gaat het om. En dan lees je een stuk in de Bijbel waar God stuurt Saul om mensen dood te slaan. En dan denk je, oh, nou, ga je terug naar Exodus 20. Wat gaat dit dan over? Heer zegt niet doodslaan en een paar pagina's later, God zegt, ga mensen doodmaken. Dus onze conclusie dan is, ja, doodslaan betekent echt, je moet niet mensen vermoorden. Dat gaat het echt om. Dus moderne vertalingen gebruiken het woord vermoorden. Maar de Hebreeuws is doodslaan. Dus kijk eens, de Bijbeltekst zelf is duidelijk. Maar je moet, om te begrijpen wat gaat het echt om, je moet een veel bredere context. Soms de hoofdstuk, soms de boek en soms wel de hele Bijbel om te zien wat gaat het dan om. Omdat de omvang van zwijgen niet duidelijk is, achten wij het niet verstandig om met deze tekst te beginnen. Andere Bijbelteksten moeten ons helpen de betekenis van zwijgen en niet spreken in deze tekst te begrijpen. Ik kom natuurlijk terug naar de tekst, maar wij beginnen niet met 1 Korintiërs 14. Er zijn 4 kern Bijbelteksten in het Nieuwe Testament. En ik zal graag aandacht geven aan elke van deze 4 Bijbelteksten. Maar voordat ik begin, ik zou graag geven 4 belangrijke opmerkingen. De opmerkingen geven de kaders om de 4 Bijbelteksten goed te begrijpen. De eerste belangrijke opmerking is deze. In Gods ogen zijn man en vrouw gelijkwaardig. Twijfel niet ervan. Man en vrouw, wij zijn beide in de beeld van God geschapen. Mannen en vrouwen, wij zijn net zo zondaar. Man en vrouw, wij hebben beide gered van de Heer Jezus nodig. Man en vrouw, wij zijn hetzelfde lichaam, members of leden van het lichaam van Jezus. Deelgenoten aan Gods gezin. Mannen en vrouwen, wij hebben dezelfde geest van God ontvangen. Mannen en vrouwen kunnen beide dezelfde gaven van de geest, of maakt niet uit welke gaven van God ontvangen. Het gaat niet om geslacht. In Gods ogen dus, en dus ook in onze ogen, zijn man en vrouw gelijkwaardig. Ben je eens? Ja? Ben je eens? Amen. Dat gedachte past mooi bij onze huidige cultuur. Het is niet moeilijk om eens te zijn. Misschien als ik zou dit toespraak geven in Saudi-Arabië, waar de vrouw had problemen om de auto te rijden. En zo. Dan, ik denk, veel mensen denken, ja, het is een beetje een moderne gedachte. En ik zou zeggen, nee, het is echt een oud gedachte. Het komt van de Bijbel. Nou, mijn tweede opmerkingen. In Gods ogen zijn man en vrouw verschillend. Ze zijn niet gelijk. Al vanaf het schepping zien we dat Adam en Eva een andere positie hadden ten opzichte van elkaar. Wij hebben door God een verschillende lichaam gegeven. Door God gegeven. Ook als je wil, als een man, het is moeilijk om zwanger te worden. Ja, echt zo. Ook als je denkt anders, probeer het maar. God heeft man en vrouw op een verschillende moment gemaakt. Ik denk met dieren, misschien heeft al de koeën en al de katten en honden in één klap gemaakt. Maar toen hij kwam tot de mensproject, hij doet raar. Hij maakt een man en hij wacht en hij voelt zichzelf een stuk eenzaam. En dan God zegt, ik pak een rib van Adam. En ik schaap vanaf Adam een vrouw. Dus Adam is niet geschapen van een rib, maar een vrouw wel. Nou, misschien sommigen van jullie denken, ja, dat is geen geschiedenis. Dat is een verhaal van God met een bepaalde symbolische betekenis. Oké. Voor dit toespraak, het maakt niet uit. Als het is een verhaal, wat is de betekenis dan? Ik zie dat in het Nieuwe Testament, de verschillende tijd dat God heeft Adam eerst gemaakt en daarna Eva, heeft een theologische betekenis. Eva is gemaakt, zegt de Bijbel, als hulp die bij hem past. Adam is niet gemaakt om een hulp die past bij zijn vrouw. Nou, de tenen beginnen te krimpelen. En het heeft te maken met onze cultuur, broers en zusters. We kijken aan culturen in Afrika of in Azië of in Arabische culturen. En denken, ja, primitief culturen. Wij in Europa? Het is net ook een cultuur. In elke cultuur, ik ben 2 weken geleden in Cambodja, in Phnom Penh, of een zondag daar in een gemeente. Mooie mensen, een andere cultuur. Ik begon met een hand te geven aan de zusters. Dat mag niet. Het is zo. Oké, andere cultuur. Dus elke cultuur heeft mooie dingen die past bij Gods woord. En elke cultuur heeft rare dingen die past niet bij Gods woord. En de dingen die past niet bij Gods woord. Ja, het is beter om Gods woord te volgen. Hij houdt van ons, dus hij heeft een goede doel. Het hulp zijn heeft geen verschil in waarde te maken. Het heeft wel een andere rol weer. Eindverantwoordelijkheid. Toen Adam en Eva hebben gezondigd, kwam God op aarde en hij riep. Wie riep? Wie roep? Geriept? Wie heeft God geroepen? Hij roept niet de slang, hij stomme slang, wat heb je met mijn mooie schepping gedaan? Hij roept niet de vrouw, hey Eva, dat appel was niet voor jou. Hij roept Adam. Hij neemt de man uiteindelijk verantwoordelijk voor dat stel. In de zondeval, door de zondeval wordt de manier waarop de scheppingsorde functioneert verstoord. Door de werk van de Heer Jezus. Hij heeft ons tot een nieuwe schepping gemaakt. Is het nu mogelijk om de oorspronkelijke scheppingsorde goed te laten functioneren? Het onderwijs in het Nieuwe Testament over de rol van man en vrouw in de gezin en de gemeente, het gezin en de gemeente, heeft met scheppingsorde te maken. Bijna altijd in het Nieuwe Testament. Het gaat terug naar Genesis 1, 2 en 3. Nou, een persoonlijke vraag. Iedereen hier in de zaal is door God gemaakt om een man of een vrouw te zijn. Ik had geen keuze. Mijn ouders ook niet. Vraag. Wat verwacht God van mij, omdat hij heeft mij een man geschapen en niet een vrouw? Jullie weten wel dat als je hebt veel geld, God verwacht iets van jou dat hij verwacht niet van mensen met minder geld. Als je bent een muzikaal talent, God verwacht iets van jou, omdat hij heeft jou een muzikaal talent gegeven. Hij verwacht dat niet van iemand die zingt in het regent. Zo. Dus hij geeft ons mooie dingen, maar hij verwacht iets. Hij geeft het niet voor niks. Je bent niet een man geschapen, niet voor niks. Hij verwacht iets van jou, beste broer, dat hij verwacht nooit van een vrouw. Ga thuis, ga denken erover. Omdat wij kweken een generatie van passieve mannen. En andersom, zusters. Je had geen keuze om een vrouw, God heeft dat gekozen. En God verwacht iets van jou als een vrouw, dat hij verwacht niet van van mannen. Ga met dat gedachte trouwens en denk erover. Ik ben zeker dat voor sommigen van jullie het is een oncomfortabel gedachte. De uitwisselbare cultuur van man en vrouw in onze huidige cultuur maakt dit boodschap moeilijk te echt. Ja, je begreep het met je hoofd, maar het voelt niet lekker. Mijn voorstel. In de Bijbel, er zijn veel Bijbelteksten die laten zien dat God een verschil tussen een rol van een man en een rol van een vrouw in het huwelijk. Er zijn weinig teksten over de gemeente, 4, belangrijke, maar over het huwelijk, er zijn veel bijbelteksten over een verschil tussen man en vrouw, en dat God verwacht iets anders. Als je kan dat verschil niet in je huwelijk zien, jou zou nooit dat verschil in de gemeente zien. Van dat ben ik nu overtuigd. Als je denkt dat in je huwelijk, je bent uitwisselbaar met je man of met je vrouw, 50-50, wij zijn een moderne huwelijk. Modern misschien wel, maar niet bijbels. Ik kan beter. Als je volgt God, is altijd beter. De Bijbel zegt, Efesius 5 bijvoorbeeld, goed om thuis te lezen. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Nou. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Nou. Het is geen macho boodschap. Maar probeer eens maar. Neem de idee van de huwelijk thuis. Werk als je hebt problemen met de verschil. En werk. En als je voelt comfortabel met het verschil van een man en een vrouw in de huwelijk. Comfortabel. Dan oké. Nu gaan we naar de gemeenteteksten. Conclusie. In de schepping is er een duidelijk verschil tussen een man en een vrouw. Een man en een vrouw zijn gelijkwaardig. Maar niet gelijk. Ze zijn niet uitwisselbaar. Ze hebben verschillende en complementerende rollen in het huwelijk en ook in de gemeente. Dit verschil is door God zelf bedacht en gegeven. Het is dus iets goeds. Mijn derde opmerking. Richtlijnen voor de gemeente. De structuur van een gemeente, de functioneren van een kerk of een gemeente, vinden wij in het Nieuwe Testament en niet in het Oude Testament. Dat is belangrijk te ontdekken. Als je leest, heb ik geen tijd om dat te doen, maar als je leest Efesius 3, bijvoorbeeld, in andere stukken, Paulus zegt dat de gemeente, de kerk, is een geheim. Die is zich openbaard in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zegt tegen Petrus, de kerk bestond niet in de tijd van Jezus. Hij zegt tegen Petrus, jij bent een rots of zoiets. En dan, ik zal, toekomst, zal dus toekomst, ik zal mijn kerk bouwen. Het was een toekomende project. Dus als je wil over de kerk studeren, wat moeten we doen in onze gemeente? De Nieuwe Testament is de basis. De feit bijvoorbeeld dat Aaron was gekozen om hoge priester te zijn, betekent niet dat de gemeente moet een dominee hebben. De feit dat Aaron en zijn zonen was gekozen om priester te zijn, betekent niet dat er een speciale familie in de gemeente dit moet de leiderschap in de gemeente geven. Het betekent niet dat alleen mannen, of dat vrouwen kan niet priester zijn. Het betekent helemaal niks voor de gemeente. Beetje overdreven, maar het Nieuwe Testament is de basis voor onze beslissingen over hoe gaat het in de gemeente. Mijn vierde opmerkingen en mijn laatste opmerkingen. Een gemeentesamenkomst is een Bijbelse begrip. Nou, voor sommigen van jullie, dit is een nieuwe idee. Rustig aan, het is waar. Nou, gemeente zijn, we zijn gemeente de hele tijd. We zijn niet gemeente alleen op zondag tussen 10 en 1. We zijn gemeente op maandag, dinsdag, woensdag, morgen. Hè? Ik ben een oudste in deze gemeente, niet alleen op zondagochtend. Ook maandag, in de nacht, in de morgen. Ja, gemeente zijn heeft te maken met de hele week. Maar gemeente samenkomst is een bijzonder moment in de leven van een gemeente. Als je twijfelt erover, lees 1 Korinthe 11 en 1 Korinthe 14. In 1 Korinthe 11, 5 keer vind ik het woord in de gemeente, in de gemeente. En in 1 Korinthe 14 vind ik 4 keer in de gemeente. Bijvoorbeeld, Paulus zegt in de gemeente, echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in een andere taal. Dus Paulus zegt, sommige dingen doe ik in de gemeente samenkomst, andere dingen ik doe thuis of buiten. In 1 Korintiërs 11 lezen wij dat een aantal mensen hebben voedsel naar de samenkomst gebracht. Hamburgers, hotdogs en veel lekkere dingen. En zij waren lekker aan het eten met Coca-Cola's en alles. En de arme mensen gemeente, ja, een Nederlandse koekje, dat was het. Dus Paulus zegt tegen de gemeente, ja, het is niet een zonde om te eten, maar eet thuis, niet in de gemeente. Dus in de gemeente, niet eten, thuis mag wel. Hoofdstuk 14, ja, een aantal zusters hadden vragen. Ze zeggen, nee, in de gemeente, geen vragen alsjeblieft. Thuis wel. Dus het is duidelijk dat er is een gemeentesamenkomst en buiten. En sommige dingen passen goed bij de gemeentesamenkomst en andere dingen niet. Gemeentesamenkomst is een Bijbels begrip. Er is een verschil in het Nieuwe Testament te vinden voor richtlijnen binnen en buiten de gemeentelijke samenkomsten. Sommige activiteiten kunnen niet in de gemeentesamenkomst plaatsvinden, maar wel ergens anders. Nou, ik ben zeker dat sommigen van jullie denken, ja, wat een bekering dan? Wat is een alfacursus? Is dat een gemeentesamenkomst of niet? In een bruiloft, in een begrafenis, in een cursus, een gebedcursus. En, nou, er zijn grijs areas. De feit dat er zijn grijs areas, waar het is niet 100% duidelijk, is het een gemeentesamenkomst of niet? Grijs betekent niet dat er is geen wit en geen zwart. Het betekent dat er sommige areas wij moeten een oplossing vinden. Dus, mijn 4 opmerkingen. Eerste, dat man en vrouw zijn gelijkwaardig. Twee, dat man en vrouw zijn verschillend. Derde, dat zijn richtlijnen voor de gemeente zijn in het Nieuwe Testament te vinden. En 4, de gemeentesamenkomst is een Bijbelse begrip. Oké, met dat achtergrond gaan we nu de 4 Bijbelteksten samen bestuderen. Ik heb vergeten te zeggen, en ik zal dat misschien nu zeggen. Wat ik spreek hier is niet mijn eigen Bijbelstudie. Ik moet zeggen dat ik heb honderden uren besteden aan deze onderwerp. Talen boeken gelezen de laatste 5 jaar. Maar wat ik spreek hier is onze bevindingen als oudste team. Dus ik spreek namen ons oudste. En als ik maak een foutje zo, je kunt mij goed later zetten. Dus de 4 Bijbelteksten, als je wil meer werk thuis doen, deze, denk ik, zijn de 4 sleutel Bijbelteksten. 1 Korintiërs 11, 1 tot 16, Handelingen 2, 1 Timotheus 2, 8 tot 13 en 1 Korintiërs 14, 26 tot 40. Hier de eerste Bijbeltekst, 1 Korintiërs 11. Iedere man die bidt of profiteert en iets op zijn hoofd heeft, oneert zijn hoofd. Iedere vrouw, echter, die bidt of profiteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd. Nou, het thema van hoofdbedekking of niet hoofdbedekking, dat is een interessant onderwerp, maar ik zal dat niet op dit moment nemen. Maar het is misschien nuttig om, ja, wat gaat dit om? Maar wat ik wil graag hier onderstrepen, is dat mannen bidden en profiteren en dat vrouwen bidden en profiteren. Ik ben opgegroeid in een vergadering van gelovigen in Zuid-Amerika. een stuk meer open, heb ik geleerd, dan vergaderingen van gelovigen in Nederland. En ik ben dankbaar voor mijn opvoeding in dat sfeer. Ik heb wel waardering voor Gods woord ontwikkeld. Maar vanaf de leeftijd van 20 of zo, ik vind het raar dat zusters moeten zijn hoofd bedekken in de samenkomsten. Maar niet bidden en profeteren. In het algemeen, buiten de samenkomsten, zusters aan het algemeen gaat geen hoofdbedekking. Ik denk, ja, geen kritiek, maar het klopt niet helemaal. De argument dan is, hoofdstuk 11, 1 tot 16, praat het over de gedrag binnen een gemeentesamenkomst, of gaat het over een gebeurtenis buiten de gemeentesamenkomsten? Deze teksten nemen als vanzelfsprekend dat aan dat zoveel mannen en vrouwen bidden en profeteren. Het gaat in hoofdstuk 11, het gaat hier over hoe zij dat moeten doen. In hoofdstuk 11, de stuk 1 tot 16, is er geen sterke argument dat het alleen gaat over activiteiten buiten de samenkomsten. De inhoud van dit stuk, 11 tot 1 tot 16, wijst meer aan activiteiten die plaatsvinden wanneer gelovigen samen zijn. Conclusie. Het is niet vanzelfsprekend dat 1 Korintiërs 11, 1 tot 16 alleen doelt op situaties buiten de gemeentelijke samenkomsten. Het kan ook op een natuurlijke manier geïnterpreteerd worden dat het normaal was dat mannen en vrouwen baden en profeteerden ook binnen de context van een gemeentelijke samenkomst. Hoofdstuk 11, 1 tot 16 geeft aan hoe dat moet gebeuren. Op een manier waarmee de orde, God, Christus, man, vrouw, duidelijk voor allen die aanwezig zijn, ook voor engelen, te zien is. We gaan nu naar de tweede tekst. Misschien is het goed je Bijbel open te maken. Ik ben altijd een beetje bang om alles op een beamer te zetten. Het is goed je eigen Bijbel te gebruiken. Handelingen hoofdstuk 2. Ik lees van vers 1. Heer Jezus zegt, blijf in Jeruzalem. Ik stuur de Heilige Geest. Wacht. In hoofdstuk 1, we lezen een bidstond waar mannen en vrouwen samen waren, de gelovigen. Hoofdstuk 2, en toen de dag van de Pinksterfeest gevuld werd, waren zij, wie zij? Broers en zusters. Allen eengezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Waar waren de gelovigen? In een huis. 3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. Aan wie? Aan hen. Wie is hen? Die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Oh, ieder van hen. Vers 4. En zij werden allen, broeders en zusters, allen, vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Een interessante hoofdstuk. We hebben gezien dat de kerk bestond niet in de tijd van Jezus. Hoofdstuk 2, Handelingen hoofdstuk 2, is het begin van de kerk. De Heilige Geest komt op de broers en zusters, de gelovigen die samen waren. En van dat moment de kerk bestond. Dat is het Handelingen, standaard theologie. Hoofdstuk 2 van Handelingen is het begin van de kerk. Dus als dat het begin van de gemeente is, dan dit was de eerste gemeente samenkomst. In bijzondere samenkomst, ja, het was de eerste. Je kan niet twee keer de eerste hebben. Het bleef altijd bijzonder. En het is, denk ik voor mij, voor ons, duidelijk dat mannen en vrouwen, beiden hebben de geest van God ontvangen. Te denken dat, nee, alleen de apostelen hebben Gods geest ontvangen. Alleen de apostelen spraken in tongen. Ja, dat is ook een beetje verwarrend. Alleen de mannen hebben de hele geest ontvangen. Nou, dat is ook raar. Dus het is de allen hier, betekent allen, broers en zusters. En dan krijgen we de situatie waar in de eerste gemeente samenkomst, mannen en vrouwen hebben iets gezegd, hardop. Dan krijg je vers 5 in je Bijbels, je gaat verder. Je merkt dat er is een verandering, een geografische beweging in vers 5. Vers 5, nu worden Joden in Jeruzalem godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. En zij hebben iets gehoord van dat geluid. En zij kwamen samen. Hoeveel mensen? Je leest later in de hoofdstuk dat 3000 kwamen tot bekering. Dus tenminste 3000 mannen of vrouwen of mensen waren daar. En niet iedereen komt op bekering natuurlijk, dus misschien 6000, dat weet ik wel. 6 of 3000 mensen passen niet in een huis. Dus, onze conclusie is dat na vers 4, zij gingen buiten naar een plein waar de grote menigte kan samenkomen. En dan misschien in dat plein, misschien de tempelplein was de grootste plek aanwezig in Jeruzalem. Misschien op dat plein, misschien wel alleen de mannen, de apostelen, het 11 waren aan het woord. Omdat ze zeggen, hey, zijn ze niet Galileërs die spreken? Misschien gaat dan buiten, maar de eerste samenkomst was in een huis. En dan Petrus neemt de woord, tegenwoordige van de 11. En hij leest een stuk uit Joël. In vers 16, hoofdstuk 2, vers 16. Maar dit is wat gesproken. Dus de menigte vraagt, hey, wat is dit zo raar? Zijn jullie dronk? Hebben jullie veel wijn gedronken of zo? Wat doen jullie zo raar? En die zeggen, nee, niet dronk. Het heeft te maken met een profetie. Die is aan het begin te openbaar zich op dit moment. Joël 2 reciteert. Maar dit is wat gesproken is door het profeet Joël. 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, mannen en vrouwen. En uw jonge mannen zullen visionen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Dus Petrus gebruikt een citaat waar er duidelijk mannelijke en vrouwelijke. Dus we denken, ja, het is echt duidelijk dat in de eerste samenkomst, gemeente samenkomst, mannen en vrouwen hebben ja, in tongen gesproken. Of dat is een vorm van profetie. Is het een bijzondere samenkomst? Ja, het was de eerste gemeente samenkomst. Maar wel een gemeente samenkomst. Later lezen wij over richtlijnen voor het orde in de normale gemeente samenkomst. Zodat de samenkomsten meer opbouwend zouden zijn. En zodat de scheppingorderprincipe zichtbaar zou zijn. Maar wij vinden het wel, het is voor ons niet verklaarbaar waarom aan het begin mannen en vrouwen, gedreven door Gods geest, beiden kunnen spreken. En later helemaal niet. Of is het een meer natuurlijke interpretatie te denken dat de richtlijnen voor de orderende gemeente, normale gemeentesamenkomst, zijn gegeven niet om activiteiten te stoppen, maar om te zorgen dat de activiteiten plaatsvinden binnen bepaalde grenzen. Dat wil zeggen dat misschien dat de richtlijnen zijn gegeven niet om tongen te stoppen, maar tongen te beperken op een bepaalde, zoiets opbouwen zijn in de gemeente. Niet om profetie te stoppen, maar nee, het moet gebeuren zodat het zou opbouwen zijn. Niet om vrouwen helemaal te stoppen, maar ja, zij kunnen bijdrage leveren, maar binnen bepaalde manier. Conclusie. Toen de gelovigen samen waren, viel de Heilige Geest op al de gelovigen. Niet alleen op de apostelen en niet alleen op de mannen. En allen begonnen in tongen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus, tenminste in het begin, in het eerste gemeentesamenkomst spraken vrouwen hardop in de aanwezigheid van mannen. Onze derde Bijbeltekst. 1 Timotheus 2, 8. Ja, misschien is het goed in jullie Bijbels open. 1 Timotheus 2. 1 Timotheus is de eerste van drie brieven dat wij noemen pastorale brieven. 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus. Zijn brieven geschreven door Paulus aan de jonge discipelen van hem, Titus en Timotheus, om te helpen onderwijs te geven om hoe zij moeten gemeentes opstichten. Het was echt een actieplan om hoe zij kunnen oudsten vinden, diakenen en goed omgaan met geld en leren en zo. Dus echt nuttig voor onze studie. Hoofdstuk 3, vers 15 bijvoorbeeld, lezen wij het doel. Maar voor het geval dat ik langer wegbleef, weet u nu hoe moeten zich moeten gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zo een fundament van de waarheid. Dus het heeft te maken met gedrag in het huis van God. Vers 8 en 9. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn of meningsverschil. Evenzo wil ik dat vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Bla bla bla, en dan wat bij vrouwen past, die beleiden Godvrezend te zijn. Nou, hier deze Bijbeltekst noemt mannen en noemt vrouwen. Het vraagt mannen te bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. Nou, waarom de onderwijs voor mannen? Nou, er zijn misschien tenminste twee mogelijkheden. Eén is dat misschien mannen toen waren een beetje zoals mannen vandaag. Geestelijke passief. Op mijn reizen, ik kom af en toe bij gemeentes, ook vergaderingen, waarin zusters kunnen ook hard bidden. Baptiste gemeentes en ook andere. En als de dominee van een baptistengemeente zegt, oké, nu hebben wij een tijd voor gebed, wat gebeurt? 3 of 4 gebed door zusters, en misschien 1 door een man. Nu hebben wij vrijheid en tijd voor getuigenissen. Binnen een paar seconden een aantal vrouwen zijn, zusters zijn met veel blijdschap, met lange verhalen en mooie dingen. En wij mannen zitten passief. Misschien. Wij zijn rare wensen, wij mannen. Maar vrouwen kunnen vaak beter zijn emoties en dingen uitspreken. Dus wij zeggen, doe maar, lekker jij doen en ik zeg amen. Nou, ik moet zeggen, dat is onze, een van onze zorgen als oudste voor onze gemeente. In de veranderingenproces. We willen graag mannen op zijn tenen houden. Jullie blijven mannen en jullie blijven met een verantwoordelijkheid. En ook als zusters af en toe bidden met een mooie gebed, je blijft met een verantwoordelijkheid. Word niet passief. Misschien dat is een reden waarom Paulus heeft dit echt uitgezegd. Of misschien mannen hadden meer een neiging om... wat is de woord in Nederlands? Toorn en meningsverschillen te hebben. En daarom de opmerking. Maar de feit dat mannen zijn geroepen om te bidden, betekent niet dat vrouwen kan niet bidden. Dan volgt een advies voor vrouwen. Hey, zusters, met eerbare kleding en zo. En de advies van de apostel is, hey vrouwen, zusters, meer aandacht aan de binnenkant. Het is niet dat je moet naar de gemeente komen met je haar zo en alles en in pyjama's of zo. Maar wel de aandacht is meer in de binnenkant dan in de buitenkant. Godvrezende vrouwen hebben veel aandacht gegeven om een mooie binnenkant te kweken. Betekent dat wij mannen moet dat niet doen? Of kunnen dat niet doen omdat het gaat over vrouwen? Natuurlijk niet. Misschien, aandacht aan de buitenkant is meer een zwakheden of een iets van vrouwen. En daarom vrouwen zijn hier genoemd. Er is geen suggestie dat vrouwen niet mogen bidden, ook niet als dit gedeelte betrekking heeft tot de samenkomsten. We gaan verder in dit hoofdstuk. Vers 11 en 12 en 13. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid. In alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Waarom? Want de mannen zijn sterker? Want de mannen zijn meer geestelijk? Nee. Want de mannen hebben meer wijsheid? Nee. Het heeft te maken met de scheppingsorde. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Dus het heeft niet te maken, het is met cultuur of met hersenen of zoiets. Nou, ik heb veel uitleggen gelezen over deze tekst. Het zijn echt pittige teksten. Veel boeken erover. Eén ding dat het moet duidelijk overkomen, en veel uitleggers proberen dat niet te laten zien, is dat het gaat over twee dingen. En ook niet betekent een tweede ding. Dus, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet gezag over mannen uitvoert. Het gaat niet om alleen over onderwijs met gezag. Zie je wat ik bedoel? Sommige mensen zeggen, ja, een vrouw kan ook de woord brengen in een dienst, maar niet met gezag. Nou, het is raar om dat, ja, wat precies, maar het gaat hier op twee dingen. Niet onderwijs en niet gezag. Het gaat niet over leven in de algemeen. Het betekent niet dat een zuster kan niet een leraar op een school zijn of een directrice of zo van een ziekenhuis of zo. Nee, het gaat niet in de algemeen. Het gaat ook niet over haar eigen man. Dus de onderwijs hier is niet over het huwelijk. De huwelijk is niet de reden voor deze tekst. We denken dat het heeft met de scheppingsorderprincipe te maken. Met toepassing tenminste op de gemeente samenkomst. Onze conclusie. Omdat we denken dat deze teksten slaan op de samenkomsten van de gemeente, trekken wij de volgende conclusies. 1. Er is geen verbod hier voor zusters om te bidden. 2. Vrouwen mogen geen gezag hebben in de gemeente over de man. Dit op basis van deze teksten en ook de algemene principes die wij eerder gevonden. En derde, vrouwen mogen niet onderwijzen in de gemeentelijke samenkomsten. Het is niet duidelijk of dit verbod breder geldt. Zijn jullie nog wakker? Fantastisch. We gaan nu naar de laatste Bijbeltekst. Ja, ik heb misschien 10 minuten nodig voor dit Bijbeltekst. De laatste sprint. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. 1 Korintiërs 14, vers 34. Misschien is het goed om dat in je eigen Bijbel te vinden. 34 en 35. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor een vrouw om in de gemeente te spreken. Nou, het vraag is, wat de apostel Paulus in gedachten had toen hij dit stuk schreef. Of, andersom, aan de kant, wat hebben de lezers begrepen met zwijgen en niet spreken? Soms, als je leest alleen deze tekst en je doet de studie met de Grieks en zwijgen en zo, je kunt een conclusie trekken. Maar zoals ik gezegd eerder, als je neemt een bredere context, soms dingen zijn niet zo duidelijk, niet zo beperkt zoals in de eerste instantie. Ik heb aan jullie al een voorbeeld gegeven van u zult niet dood slaan. Ik geef jullie een tweede voorbeeld. Woorden van de Heer Jezus. Hier komt het. Jezus zegt, ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eengezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Is dat Bijbels? Is dat Bijbels? Erkennen jullie de tekst? Is het waar? Werkt het? Ik denk niet. Ik ben jong, maar ik heb genoeg jaren geleefd om te ontdekken dat werkt klopt niet. 3 jaar geleden zijn we hier niet 2 of 3 eens, maar 200-300 eens om te bidden voor de zoon van Joel. En de Bijbeltekst bestond al. We hebben niet alleen gebeden, we hebben gesmeten, we hebben gevast. En onze jonge Joel is niet meer. Als dat gebeurtenis verandert niet onze theologie, ik zou niet zal onze theologie veranderen. Vergeet nooit in je hele leven, broers en zusters, dat is wel gebeurd. En dit Bijbeltekst bleef waar. Onze uitdaging, beste broers en zusters, is dan, hoe kunnen wij dit Bijbeltekst goed lezen dan? Als ik lees het zoals het bleek te zijn, dat ja, Jan en ik, wij, zijn we eens? Ja, dus wij bidden en wat voor onderwerp? Wat het ook is. Nou, dat geeft onze vergaarde grote ruimte. En Jezus heeft beloofd dat de Vader zal dat doen. Nou, dat is de natuurlijke manier om de Bijbeltekst te lezen. De enige reden is dat we hebben veel andere Bijbelteksten over gebed. En dan wij moeten deze Bijbeltekst lezen in de context van al de andere Bijbelteksten over gebed. En dan, dat geeft ons een bepaalde inzicht over de betekenis. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Nou, ik zou zeggen dat hetzelfde proces is geldig voor de Bijbeltekst in 1 Korintiërs 14. Voordat ik zal een voorstel maken voor een, denken wij, een redelijke sterk interpretatie, ik zal jullie een aantal 5 of 6 zwakke interpretaties geven. Waarom? Omdat er zijn veel interpretaties in boeken. En soms lees ik een boek en ik zeg, ja, hoe kan je dat zeggen? Echt een stomme uitleg. Nou, stom is te sterk. Een zwakke uitleg. Echt zwak. Nou, ja, niet stom. Dat is oordelend. Het is soms zwak. Je moet, hier kom. De hoofdstuk begint hier dan. Hoofdstuk 14, vers 26. Hoe is het dan, broers, telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijs, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Dus sommigen denken, kijk eens, het gaat om broeders, en het gaat om hey, kijk eens, het gaat om mannen. Nou, het probleem is dat hey, komt niet van de Grieks. Als je leest je Telos vertaling, de hey zijn daar niet. Vertalers hebben de hey daar gezet, vanwege de woord broeders aan het begin. Maar we weten wel dat de woord broeders soms gaat over mannen, en de woord broeders soms gaat over mannen en vrouwen. In 1 Korintiërs 12, het roept ons broers onze leven aan de Heer Jezus toe te wijden of zoiets. Natuurlijk gaat het niet om mannen, het gaat om mannen en vrouwen. Om te weten als de woord broeders heeft te maken met mannen alleen, om mannen en vrouwen, de enige manier om dat te ontdekken is door de context. Je moet de context lezen en dan, ja. Maar het zegt, telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen, kijk eens broer, zegt iedereen. En een zuster is ook een deel van de iedereen. Dus waarom komt een zuster niet een psalm of een onderwijs of een taal of een uitleg of een openbaring? Tussen haakjes, gebed is niet genoemd hier, alleen 5 andere dingen. En daarom sommige uitleggers zeggen, ja, de zwijger heeft helemaal niks te maken met gebed, alleen met deze 5 onderwerpen. Die haakjes. Iedereen. Als Paulus schreef iedereen, betekent dat mannen, vrouwen, kinderen, slaven, vrije, alleen diegenen die een gave hebben. Wat is de scope van iedereen? Kijk eens, een voorbeeld. Als ik zou zeggen, de parkeerplaats is vrij voor iedereen. Ik denk dat jullie mij goed begrijpen. Dat als iemand komt op de invalide of de stoek daar, natuurlijk het is, maar dat is voor de invalide of de ouderen in ons midden. Als iemand van de nieuwe buurt komt en parkeert zijn auto, een caravan daar voor een paar weken, en zegt, hey, ja, iedereen, natuurlijk, ik heb iedereen gezegd, maar jullie begrijpen wel dat sommige dingen zijn. Maar iemand die komt van het buitenland, met een andere cultuur, hij hoort iedereen, fantastisch. Ik zoek een parkeerplaats voor mijn 3 auto's. Kijk eens, als ik zou zeggen, hier in de bron, jullie kunnen gratis de toilet gebruiken. Iedereen kan gratis de toilet gebruiken. En als een zuster komt binnen de toilet van een vrouw, en vindt een man daar aan het zitten, zie ja, maar Filip heeft iedereen gezegd, hè? Iedereen. Zeg, ja, hij heeft niet gezegd, omdat in de cultuur, wij weten wel dat, ja, mannen gaan naar mannentoiletten en vrouwen naar vrouwentoiletten. Ja, wij proberen onze mannentoilet zo schoon mogelijk te houden. Dus iedereen kan alle aanwezigen betekenen, maar het kan ook verwijzen naar een beperkte groep. Ook in 1 Korintiërs 14 en bepaalt de context van iedereen hoe inclusief het is. Als het normaal was voor zusters om te bidden en profeteren in de samenkomsten, dan zullen lezers in deze tijd dat begrepen hebben uit het woord iedereen. Zij horen iedereen en zij weten, ja, mannen in dat toilet, vrouwen in dit toilet. Zij horen het woord iedereen kan profeteren, iedereen kan dit, iedereen, en zij weten, oh ja, natuurlijk. Als het als vrouwen geen onderwijs in de samenkomst mochten geven, maar wel profeteren, bijvoorbeeld, dan zullen lezers in die tijd dat ook uit hetzelfde woord iedereen begrepen hebben. Nu vers 34 en 35. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar beloven onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen in de gemeente te spreken. Wat is de betekenis van laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen? Sommige interpretaboeken zeggen, ja, het ging over gekobel. Dat zusters waren in de dienst en zij gekobelden. Zij praten over de koken, over kinderen en over alle dingetjes. En dan Paulus zegt, zwijgen zusters, zwijgen. Doe normaal. Nou, misschien wel, maar ook denk ik het onwaarschijnlijk. Wij mannen kunnen ook goed knobelen. Wij kinderen kunnen dat ook doen. Als de zorg van de apostel was over niet kovelen, dan hij zou dat schrijven, niet een focus op vrouwen, denk ik. Een andere interpretatie, dat gaat hier over dat je eigen man niet terecht wijzen. Ja, de zuster kan andere mannen terecht wijzen, maar niet je eigen man, dat is ja, jammer voor je man, het gaat niet goed in je huwelijk. En, denk hier een redelijke zwak uitleg. Het gaat niet alleen over getrouwde vrouwen, het gaat over vrouwen in het algemeen. Om te zeggen, het gaat over alleen echtpare gedrag. Het is een ongerechtvaardig beperking van de applicatie van de tekst. Een andere interpretatie. Sommigen denken, ja, het is een tijdelijk bevel als gevolg van een lokale probleem. Ja, redelijk sterk, maar ja, het was een lokale probleem. Het bestaat niet meer, dus we hebben de Bijbeltekst niet meer nodig. Het probleem is dat als je leest hoofdstuk 14, vers 33... aan de einde, zoals in alle gemeenten van de heiligen, en dan komt de onderwijs. In 1 Korintiërs 1, oh, het is echt, Paulus heeft een aandacht op bepaalde punten in Korintië, maar zijn gedachte is echt breed aan al de gemeentes. De laatste mogelijke, denk ik, redelijk zwakke interpretatie, misschien een stuk sterker, is vrouwen mogen geen profetie beoordelen. Nou, als je leest vers 29, het zegt dat laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. Dus te zwijgen, zeggen sommige commentaren, het gaat dat de vrouw moet niet beoordelen de profetie van iemand anders. En als je vragen hebt, doe dit maar thuis. Nou, ik vind dat uitleg een stuk sterker dan de andere uitleggen. Maar het is ook niet zonder problemen. Het zegt bijvoorbeeld, laat twee of drie profeten spreken en laten de anderen, wie zijn de anderen? Zijn ze de andere profeten? Die moeten de profeten oordelen, een beetje zoals de teaching en preaching groep of zoiets. Nog sterker, er is geen bewijs in de hoofdstuk dat de beoordeling was hardop. Dus het is niet denken dat de beoordelingen van een profetie moet plaatsvinden in de hart en de gedachten van iedereen die aanwezig is. Dus je eet niet gewoon zo. Zeg nee, beoordeel wat je leert. Is een profetie goed? Luister, is het echt van God? Is het echt voor jou? Is het echt goed? Dus de beoordeling neemt plaats in je eigen hart. Dus om te zeggen, ja, de zwijgen moet niet spreken, gaat over beoordelingen. Nou, dat is een grote stap. Misschien wel, maar ik denk onwaarschijnlijk. Een uitleg waar wij als oudsten comfortabel voelen. Omdat tot nu toe hebben wij niet kunnen concluderen dat een algemeen verbod is op spreken, bidden en profeteren van vrouwen. En we kunnen wel concluderen dat een aantal tekstplaatsen waarvan we denken dat ze wel degelijk op de gemeente samenkomsten slaan, geven ruimte voor vrouwen om te bidden en profeteren. Daarom denken wij dat zwijgen en niet spreken meest waarschijnlijk gaat over hoorbare bijdrage van zusters in een gemeentesamenkomst die tegen de scheppingsorderprincipe ingaan. Het is een verbod voor vrouwen op persoonlijke activiteiten in de gemeentesamenkomsten die te maken hebben met gezag en met onderwijs. Jullie zijn bijna een uur nu lekker stil zitten. Dat, heb ik gehoord, was niet normaal 2000 jaar geleden. Het was meer interactief, de onderwijs. Dus je begint je onderwijs en vraag en zo. Het was redelijk niet zo moeilijk om de onderwijs in dienst te sturen door middel van 1 of 2 goede vragen. En de apostel zegt, het is niet mis dat zusters willen graag leren, dat is goed natuurlijk. Ook vragen stellen die in de interactief onderwijsstijl van toen sturend kunnen zijn, was niet aan de vrouwen toegestaan. Laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen, zegt de apostel. Als dit zo is, dan gaat 1 Korintiërs 14... 34 en 35, niet over gezamenlijke activiteiten zoals zingen, samen iets lezen of amen zeggen. Het gaat ook niet over activiteiten zoals bidden en profeteren, waar vrouwen geen gezag over de gemeente uitvoeren en geen onderwijs aan mannen geven. De orde die de apostel graag wil zien, is dat vrouwen het scheppingsorderprincipe ook in de gemeentesamenkomst erkennen en geen participatie hebben in onderwijs in de gemeente, of sturen daaraan proberen te geven. Nou, dit uitleg voelen wij comfortabel als oudsten. Het past goed bij de interpretatie van 1 Korintiërs 11, dat mannen en vrouwen beiden bidden en profiteerden op een bepaalde manier. Het past ook goed bij 1 Timotheus 2, waar zusters geen onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst. Het past ook goed bij de reden gegeven in 1 Korintiërs 14, 34 zelf. Het zegt, het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar beloven onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. Nergens in de wet vinden wij dat een vrouw of een zuster moet helemaal niet zeggen. Nergens in de wet staat dat vrouwen niet mogen spreken, maar wel dat vrouwen onderdanig moeten zijn. Dat ze de scheppingsorderprincipe respecteren. Conclusies. Ik heb voor jullie 4 conclusies over wat zegt de Bijbel erover. En binnen een maand dan Hans Hauer zou komen om, deze Bijbelse principes, als je vindt het meer lekker te zeggen koninkrijkprincipes, dat mag ook, omdat Bijbelse principes die toepassing hebben op het christelijke leven zijn ook koninkrijkelijke principes, om hoe kunnen we dat in onze eigen gemeente toepassen? Het is niet onze taak om andere gemeentes te kopiëren, cut and paste. Het is niet onze taak andere gemeentes te oordelen, maar het is wel onze taak om binnen Bijbelse uitleg ons best te doen om onze God blij te hebben. Dus de praktische uitwerkingen komt binnen een maand. Eerste conclusie. In Gods ogen zijn man en vrouw 100% gelijkwaardig. In Gods ogen zijn man en vrouw niet gelijk, niet uitwisselbaar. Het verschil is door God zelf bedacht en het is goed. We zijn door God gevraagd om dit vorm te geven in onze gezinnen en in onze gemeente. Dit noemen wij de scheppingsorderprincipe, om een hendel te geven. We hebben niet kunnen concluderen dat er een algemeen verbod is op spreken, bidden en profeteren van vrouwen in een gemeente samenkomst. Derde, een aantal tekstplaatsen waarvan we denken dat ze wel degelijk op de gemeentelijke samenkomsten slaan, geven ruimte voor de vrouw om te bidden en profeteren. En vier, het apostolische verbod zwijgen en niet spreken gaat, concluderen wij, over hoorbare bijdrage van zusters in een gemeentesamenkomst die tegen de scheppingsorderprincipe ingaan. Het is een verbod voor vrouwen op persoonlijke activiteiten in de gemeentesamenkomsten die te maken hebben met gezag en met onderwijs. Wij hebben tot een einde gekomen. Ik zie dat iedereen is nog wakker en dat doet mij goed. Als je denkt dat het een beetje zwaar is, denk ik, ja, maar Bible study is hard werk. Het is een dikke pil, de Bijbel. En we willen graag recht aan de Heer doen. Als één of twee of drie van de gedachten van vandaag je denkt, ja, dat was, ik had echt niet verwacht. Of ik voel het echt zo anders. Rustig aan, neem het thuis. Het is de Heilige Geest die moet aan ons hart werken. De PowerPoint en de MP3 komt de website te staan en luister nog een keer met een kopje koffie. We hebben veel informatie vandaag gegeven. Niet om te vechten, dat gaat niet om. Maar wel om, Heere God, wat bedoel je precies? Wij willen het graag doen. Zullen we bidden? Vader God, wij zijn zo dankbaar dat u een creatieve God bent. Dat u heeft gekozen om een man en een vrouw te maken. Niet alleen met lichamelijke interessante verschillen, maar ook met geestelijke verschillen. Complementair. Heer, dat u vindt dat het is niet toevallig en het is niet mis, maar echt iets moois. Om een man anders te maken en een vrouw anders te maken. Heere God, help ons om dat te beseffen en te genieten van dat verschil. We moeten hier zeggen dat in onze huidige culturen het voelt anders. We willen alles uitwisselbaar en gelijk 50-50 maken. Help ons, lieve Vader, om dat verschil mooi te laten zien in onze huwelijken. In onze relaties met onze man en vrouw. En Heere God, help ons ook dat verschil op een mooie manier een weg te vinden om dat ook te laten zien. Op een mooie manier onze eigen gemeente. We bidden in de naam van Jezus. Amen.